We zijn hier bij elkaar gekomen om afscheid te nemen van Johan Arendsen, die op 14 april te leeftijd van 89 jaar is overleden. We willen zijn leven zien in het licht van Gods evangelie. En daarvoor zullen ook zijn leven worden geschetst en herinneringen aan hem worden opgehaald. Maar centraal staat het woord van God. Het woord waarbij oom Johan heeft willen leven. En waar zijn mond niet altijd vol van was, maar waar hij wel graag over sprak. En dat zal in deze dienst ook zeker aan de orde komen. We willen allereerst nu, u mag gaan zitten overigens. We willen nu eerst de kaarsen gaan aansteken. Dat zal gebeuren door de kleinkinderen. Die mogen naar voren komen. De kaarsen worden aangestoken aan de paaskaars als symbool van het leven dat we van God mogen ontvangen en in eeuwigheid mogen bezitten in het geloof. Ook in deze dienst spreken we uit dat we onze hulp verwachten van de Heere onze God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Genade en vrede zij u van God de Vader, die de wereld en uw leven draagt in de holte van zijn hand. Van God de Zoon, die dwars door de dood heen ons is trouw gebleven en van God de Heilige Geest die in ons woont en die ons leidt. We willen nu gaan zingen over die God, hem de eer brengen en hem bidden of hij zich over ons wil ontfermen en ons troost wil geven. Grote God, wij loven u. We zullen nu samen bidden. Trouwe God en Vader, we zijn hier samengekomen in uw naam. En we hebben u de lofzang gezongen. En zo willen we deze dankdienst beginnen. Hoewel er natuurlijk verdriet is. Zeker bij tante Mientje, bij de kinderen, de kleinkinderen, bij de familie. Heer, wilt u hen troosten en bemoedigen? En bij hen zij, ook dit uur. Geef dat de herinneringen die worden opgehaald weldadig mogen zijn. En ook iets van een beeld mogen schetsen van het leven van oom Johan. En dat vooral uw evangelie mag klinken. Het evangelie dat hem ook zo na aan het hart lag en waarin hij wilde leven. En we weten dat we dat evangelie nodig hebben, het goede nieuws dat u de dood hebt overwonnen. En dat u niet in het graf bent gebleven, Heer Jezus, maar bent opgestaan en u verheerlijkt aan de rechterhand van de Vader zit. En dat u deze wereld regeert voor eeuwig. En Heer, wij zien dat nog niet altijd. En dat is best wel eens moeilijk. Zeker op een dag als vandaag waren we liever niet in de kerk geweest. Want dan hadden we oom Johan nog in ons midden gehad. En dan hadden we hem niet straks naar de begraafplaats moeten brengen. En dat is altijd een zware gang. Wat voor gezegende leeftijd iemand ook mag bereiken. En daarom bidden we u, vervul ons met uw geest. En schenk ons uw liefde, telkens weer. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Dan gaan we nu luisteren naar de persoonlijke woorden van de familie. En Eldi en Ario gaan beginnen.
Lieve pa, je werd geboren in Oost-Soeburg op 15 oktober 1934 als middelste in een gezin van zeven. Met broers Arie, Rinus en Maarten en zussen Ina, Hanny en Lies groeide je op. Als klein ventje heb je de oorlog meegemaakt. Het heeft veel indruk gemaakt. Altijd heb je een fascinatie voor de oorlog gehad en wat hierbij met de Joden is gebeurd. Je las ook later veel oorlogsboeken en vertelde er vaak over. Je volgde de lagere school, lagere landbouwschool en later de landbouwwinterschool. Graag was je boer geworden, maar dat was in die tijd niet zo gemakkelijk. Je vader was melkboer. En een boer zonder land, dat gaat niet. Je ging daarom als ventje van ongeveer 14 jaar al werken bij Piet Wisse op de boerderij. Bijen kappen, koeien melken en het land ploegen met de werkpaarden. Het was allemaal handwerk. Je verdiende 1 gulden per week en moest dat vervolgens in bewaring geven bij je moeder. In je vrije tijd ging je om met je kameraad Geert Sturm. Die was wel boer en daar zijn we dan ook als kind vaak wezen logeren. Tijdens je militaire dienst kwam je terecht in Ede. Je bleef daarna in Gelderland en kwam te werk in Twello bij de landbouwvoorlichtingsdienst. Daar moest je langs de boeren om voorlichting te geven over veevoeding. Vanuit Twello kwam je in de kost in Empe. Op de gereformeerde jeugdvereniging ontmoette je ma. Jullie kregen verkering en trouwden in 1961, nu 63 jaar geleden. Op een gegeven moment dreigde je je werk kwijt te raken en solliciteerde je naar Zeeuws-Vlaanderen. Toen kwam je terecht bij de douanen, oftewel bij de commiezen. Het was de tijd van de botersmokkel. Na een paar maanden een soort van latrelatie te hebben gehad na jullie trouwdag, werd jullie een huis toegewezen in Aksel aan de Joost de Moorstraat. In 1966 dreigde je te worden overgeplaatst naar Hansweert en zou dan moeten verhuizen, want er lag immers nog geen tunnel onder de Westerschelde en op en neer met de Solex, dat was ook niet te doen. Je kwam te werk bij de Zeegaan, de Zeeuwse 1 gasmaatschappij. Dat was in de tijd van de energietransitie van kolen naar gas. Later werd gefuseerd met de Pezem en nog weer later met de watermaatschappij en toen werkte je voor Delta Nuts. Hier heb je de rest van je werkzame leven doorgebracht als magazijnmeester. Je hebt er al die jaren met plezier gewerkt en kwam nogal eens thuis met zogenaamde Pezempraat, oftewel schuine moppen. Er werden in Aksel in jullie gezin 4 kinderen geboren, Eldi, Arjo, Hans en Adrie. Met plezier woonden we als gezin aan de Joost de Moorstraat in een eenvoudig rijtjeshuis. We hadden daar als kinderen altijd veel speelvriendjes en vriendinnetjes in de buurt. Ook hadden we goede contacten met de buren. Jullie woonden er met veel plezier totdat het bericht kwam dat jullie eruit moesten. De hele wijk zou worden afgebroken. Je was er helemaal door van slag. Jullie stonden nu voor de keus of 2 keer verhuizen, eerst naar een noodwoning en blijven huren, of een huis kopen. Het werd het laatste en jullie kochten in 1994 een huis aan de Jacob Jordaanstraat. Je had nu een ruimer huis en het waren de jaren dat er kleinkinderen werden geboren, die graag wel eens bij opa en oma kwamen logeren. Je was voor ons als kinderen niet altijd gemakkelijk. Vrij streng, maar wel rechtvaardig voedde je ons op. Regelmatig botsten we. Pa hield bijvoorbeeld niet van kabaal. Als je thuis kwam, ging de tv uit. Die werd eigenlijk alleen maar aangezet voor het 8-uurjournaal. Je stimuleerde ons altijd om goed ons best te doen op school en onze talenten te benutten. Luieren of op je krent zitten, dat was er niet bij. We moesten de tijd nuttig besteden. Je was overigens erg trots op wat we bereikten. Je kroost is goed terechtgekomen. Als er wat meer rust was, was je ook een heel toegewijde vader. We hebben veel van je geleerd. Zo leerde je ons zwemmen in open water met een touw rond ons middel. Nam ons mee naar de groentetuin. Oefende met ons de tafels opzeggen of leerde me de definitie van een calorie. Eén speciale herinnering die me de afgelopen dagen te binnen schoot, wil ik ook hier delen met jullie. En dat was dat je me eens 's avonds in de donker mee uit wandelen nam en vertelde dat er nou toch zoiets bijzonders aan de hand was en dat moest ik goed onthouden. Er waren voor het eerst mensen met een raket naar de maan en daar geland. Het moet 1969 zijn geweest en ik dus meisje van 7 jaar.
Ook hield je van grappen, kon lachen om je eigen moppen en zat nog wel eens met streken. Dat is ook het beeld wat past bij de foto die op de rouwkaart staat. Hij is gemaakt door nicht Elise. Daaruit spreekt humor en dat je wel eens in was voor een geintje om iemand voor de gek te houden. Zo stuurde je regelmatig een van ons toen we klein waren naar de keuken om iets te halen en was bij terugkomst het bord verstopt. En jij had dan zelf de grootste lol. Maar owee, als wij jou voor de gek wilden houden, dan werd dat niet altijd gewaardeerd en waren de rollen omgekeerd. Ook verzond pa graag nog eens bijnamen voor verschillende mensen die hij kende. Al was het alleen maar van gezicht. Als hij het over de vliegende non had, wist mijn moeder precies wie er voorbij kwam fietsen. Anderen noemde hij Lokje, of de Kapoen, of Poe. En ook voor alle kleinkinderen heeft hij een bijnaam bedacht. Andere typische uitdrukkingen waren voor pa Uust. En dat betekende dat je stil moest zijn. Niet zonder moeite. De dag is geen kakstoel. En met je oudste spullen verdien je het meeste geld. Bijstandskoekjes, en dan bedoelen we dus biscuitjes die in de koekentrommel zaten. En dan had hij uitspraken Luzebos, groenpoeper. We willen daar vast nog vaak aan terugdrinken. Pa had naast zijn werk veel bezigheden en was geen man om stil te zitten. Door de week was hij dan ook veel avonden van huis voor de kerk, of het schoolbestuur, of gewoon naar je volkstuin, waar je volop aardappelen en groenten verbouwde. Ook herinneren we ons de zoete, sappige perziken van de boom die in de tuin achter ons huis stond. Je leerde ons de verschillende aardappel- en appelrassen kennen. Er kwamen grote hoeveelheden aan oogst mee terug uit de tuin. Er werd dan ook royaal uitgedeeld aan de familie en de buren. Later aten de gezinnen van je kinderen er ook van mee. Pa maakte de groenten schoon. Ook wij werden aan het werk gezet om bijvoorbeeld boontjes te repen of te leren aardappelen schillen. Ma heeft altijd veel in de keuken gestaan om al het spul te verwerken in wekpotten, in de diepvries of jampotten. Dat schillen van appeltjes en aardappels heb je later ook voor de kinderen nog vaak gedaan. Erg graag. Zelfs tijdens je ziekteproces was je dat nog niet verleerd. Je kreeg nogal eens een teil vol op je schoot gezet en dan kon je beginnen. Dit is ook te zien op de foto aan de binnenzijde van de rouwkaart. Hij is gemaakt eind januari 2023. Tot je 80ste levensjaar heb je de volkstuin aangehouden. Het werk werd te zwaar om vol te houden. Daarom kweekte je in het vervolg de snijbonen, bramen en frambozen in de achtertuin. Ook heb je daar een eigen peren- en een vijgenboom opgekweekt. De rest kocht je op de markt en ook daar had je goede connecties met de groenteboer. Voor een koopje hielp je hen van de restanten af. In je jeugd was je lid van de Middelburgse Damclub. Toen je verhuisd was naar Axel, was er geen damclub en werd je lid van schaakclub Landau. Je had het schaken geleerd van je broer Rinus. Op een aantal zondagmiddagen leerde je ons als kinderen schaken. Alleen Arjo bleef fanatiek hiermee bezig. Elke zondagmorgen uit de kerk speelden we een partijtje. Tot ongeveer je 75e levensjaar heb je dat actief volgehouden. Elke vrijdagavond speelde je op de club en eens in de maand ongeveer speelde je een ronde voor de Zeeuwse Schaakbond. Daarna ben je altijd lid gebleven om de club te ondersteunen en vanwege je verdiensten werd je in 2015 benoemd tot erelid. Geloof en kerk speelden een belangrijke rol in je leven. En dat heb je ook op ons overgebracht. Zondag was een rustdag en stond in het teken van kerkbezoek. Meerdere jaren heb je met tussenpozen in de gereformeerde kerkenraad gezeten. Daar hoorden huisbezoeken bij, vergaderen en je hebt ook talloze keren de preek gelezen. Toen we klein waren, gingen we in de zomermaanden in eigen land op vakantie. Er werd een huisje of staakcaravan van de Pezem gehuurd. Ook gingen we vaak een weekje richting Gelderland om daar de familie te bezoeken en de verjaardag van oma te vieren. Er werd dan volop gezongen en gevaren in de recreatieplas Buslo. Op je 58ste kon je in de VUT en kreeg je meer vrije tijd. De kinderen gingen één voor één de deur uit en er werden kleinkinderen geboren. Jullie maakten mooie reizen, zoals naar Canada, onder andere naar de familie daar, en ook naar Israël, maar ook dichterbij in omliggende landen of gewoon in Nederland. Graag gingen jullie ook fietsen, zoals met de 55-plus routes hier in Zeeuws-Vlaanderen of in de buurt van Meerkerk, wanneer jullie op het huis van Hans en Selma moesten passen. Was je gewoon thuis, dan maakte je legpuzzels, sudokus of speelde je een spelletje schaak tegen jezelf op de computer. Ook kwam er de kaartclub bij. En in de zomer ging je dagelijks zwemmen en snorkelen in het zwembad. Vervelen kwam in je woordenboek niet voor. Ook genoot je van je kleinkinderen en pasten jullie regelmatig op. Graag kwam je ook naar de boerderij om te helpen met kluit te rapen en aan de band mee te gaan jagen of een pan zoete appeltjes te schillen. Na je VUT werd je ook drager bij uitvaartonderneming De Ridder, die jou nu vandaag naar je laatste rustplaats brengt. Hoewel het een serieuze bezigheid was, kon je ook smeuïge verhalen vertellen over het moppetappen wanneer je tijdens de afscheidsdiensten met je collega's moest wachten. Stoppen met deze bijbaan moest je al wat eerder dan je lief was, toen je in 2015 een hernia kreeg. Erg jammer, want je deed het graag en had er een verzetje mee.
En toen werd je ziek. Er kwamen geheugenproblemen. Je begon dingen te vergeten of raakte de draad midden in de zin kwijt. Regelmatig was je ook spullen kwijt, zoals je sleutels, je bril of snoeischaar. Zorgelijk en verdrietig werd het toen je ook bepaalde dingen zag die er helemaal niet waren. 'S Nachts begon je te spoken, kon de wc niet meer vinden of daarna niet meer je bed. Je had heel goed in de gaten dat er iets aan het veranderen was. En dat deed jou en ons veel verdriet. In oktober 21 ging ik met je naar de geriater en werd de diagnose beginnende dementie vastgesteld. In de maanden erna ging het ineens erg hard. Je begon sterk in te leveren. We kregen gesprekken met de case manager. Er werd gesproken over dagbesteding, maar dat was voor jou een brug te ver. Je kon je immers nog thuis heel goed bezighouden achter in die tuin. Op een dag in december 21 reed ik van Axel naar huis en bedacht dat ik nu ook geen goede gesprekken meer met je kon voeren. Hetgeen je vertelde, het klopte niet meer. Begin 2022 kwam het moment dat de situatie onhoudbaar werd. De druppel voor dit besluit was toen je op een avond rond 11 uur je paspoort en wat andere paparazzen bij elkaar zocht en je jas aantrok, omdat je dacht dat je ergens naartoe moest. Ma had de deuren dan al op slot gedraaid, maar je kreeg het voor elkaar om dan maar door het zijraam in de woonkamer te ontsnappen. Gelukkig ben je toen door de buurtzorg weer teruggebracht en in je bed gestopt. Maart 22 moesten we je wegbrengen en werd je eerst opgenomen in Bachtendieke in Terneuzen. Wat was dit een moeilijk moment voor ons allen. Je te moeten achterlaten bij allemaal vreemde mensen die nu je huisgenoten werden. Het viel ons niet mee. Telkens als we op bezoek kwamen, was je je spullen aan het pakken en vroeg je waar de auto stond. Want dit moest mee en dat moest mee. Je trok je jas aan en je wilde weg, mee met ons. Na 6 weken kwam je in de Stellen in Oostburg wonen en waren Arjo en ik dichterbij voor de mantelzorg. Ik ben blij dat we die stap hebben gemaakt. Ook Ma hebben we naar Oostburg verhuisd. Heel gek voelde het toen we je huis als kinderen hebben leeggehaald en verkocht. Steeds dacht ik, je zou eens moeten weten. Al die zorgvuldig gedurende je leven bij elkaar verzamelde spullen en herinneringen, alles is nu definitief weg, een tijdperk afgesloten. Maar gelukkig dat je daar zelf het besef niet meer van had. Als we op bezoek kwamen, was je vaak eerst emotioneel en blij dat je ons weer zag. Ook had je behoefte aan een arm om je heen of een knuffel. En dat terwijl je vroeger helemaal niet zo kusserig was. Je scharrelde vaak wat rond over de afdeling. In het begin, als we bij je kwamen, kon je 100 uit allerlei dingen vertellen, maar er was geen touw meer aan vast te knopen. Wat ging er dan toch in je hoofd om? Maar dan weer had je ook op sommige momenten rake opmerkingen. Wekelijks kwamen Ma, Arjo en ik op vrijdagmiddag op bezoek, namen je mee naar de zaal of liepen een rondje rond de Stellen bij mooi weer. Hans en Adrie kwamen dan om en om in het weekend op de zondagmiddag en namen je dan mee voor een bezoekje naar Ma of reden een rondje West-Zeeuws-Vlaanderen. Heel snel is dit hele proces gegaan. Eind september afgelopen jaar kreeg je corona en dacht ik nog dat je spoedig heen zou gaan toen je zomaar 3 dagen achter elkaar sliep en dus ook niet at of dronk. Echter, de 4e dag zat je ineens weer in de rolstoel. Wel was je een stap achteruit en erg verzwakt. Op 15 oktober hebben we met z'n allen in de Stellen je 89ste verjaardag gevierd met koffie en gebak. Want dat was waar je tot op het laatste moment nog erg van kon genieten. We hebben foto's gemaakt met de gedachte dat dit hoogstwaarschijnlijk wel je laatste verjaardag was. Kort daarna was je verkouden en bleek je een longontsteking te hebben. Er werd besloten om niet meer met de antibiotica te starten en we dachten opnieuw dat het einde spoedig in zicht kwam. Maar sterk was je en je rolde er weer door. En dan opeens was je aan je laatste beetje toe. Je kreeg steeds meer slaapdagen. Vrijdag 5 april was het op. Je kwam op bed te liggen en stopte met eten en drinken. De hele week zijn we om en om bij je op bezoek geweest en zagen we je langzaam wegglijden. En toch was je sterk. Je hebt het nog een volle week uitgehouden. Afgelopen zondagmorgen 14 april... ben je rustig van ons heen gegaan en uit je lijden verlost. Lieve pa, rust zacht.
Dan gaan we nu luisteren naar de kleinkinderen. En daarna zal Hans het gedicht Hij was een Jood lezen en aansluitend zingen we dan lied 913, wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heren had.
Lieve opa, wat verdrietig dat we jou moeten gaan missen. Eigenlijk hadden we al stukje bij beetje afscheid genomen in de periode dat je begon te vergeten. Toch blijven er mooie herinneringen aan jou in onze gedachten. Over je leuke en soms ook gekke trekjes. De momenten waarbij je de draak met ons probeert te steken. Maar ook de serieuze gesprekken of dingen die je ons wilde leren.
Een herinnering die we hebben is toen we klein waren en bij opa en oma mochten logeren. Opa en oma namen ons dan wel eens mee naar het buitenzwembad. Daar was het opa's hobby om zoveel mogelijk verloren voorwerpen op te duiken. Vol trots liet hij de opbrengst dan aan ons zien. Soms probeerde hij het ook wel eens aan ons te geven. Niet dat wij op gebruikte haarelastiekjes zaten te wachten.
En dan die fantastische speeltuin naast opa's huis. Daar waren wij als kleinkinderen maar wat blij mee. Want als we op bezoek waren, dan konden we daar lekker spelen. Opa was er wel eens iets minder blij mee. Er vloog namelijk nog wel eens een bal over de heg die in de tuin belandde. Vervolgens mocht ik wel eens bij opa of oma gaan bemiddelen om een bal van de buurjongens terug te vragen. Opa had er wel eens moeite mee om de bal terug te geven, maar oma gaf er iets makkelijker toe. En zo kregen de buurjongens na weken hun bal wel eens terug van mij. Opa die zag de bui weer al hangen, die zocht de hamer, die gaf de ankers een paar kloppen erbij, zodat de schutting en het tuinhuis weer een beetje vaster stond. Dan konden ze weer een paar ballen incasseren. Spelletje spelen. Vroeger heeft opa mij leren schaken. Als junior kon opa makkelijk van mij winnen. Later draaiden de rollen toch af en toe eens om. En moest hij ook wel eens zijn verlies nemen. Daar had hij ook echter geen moeite mee. Echter had hij wel altijd plezier in een spelletje spelen. Als ik er niet was, dan schakte opa wel eens met de schaakcomputer. Dan kon hij wel winnen. De jacht. Op 15 oktober ging de jacht open. Dat was ook altijd op opa's verjaardag. Als hij dan mee wilde jagen met mijn vader, moest hij vaak nee zeggen. Dat kostte hem wel een keer pijn en moeite. Maar oma stelde op prijs dat hij wel thuis bleef voor zijn verjaardag. Toch later in het jaar probeerde hij altijd mee te gaan om de zaak een beetje op te drijven tijdens het jagen. En daar had hij zijn volle plezier in. Als de jacht erop zat en je vroeg aan opa, wil je een stuk wild mee naar huis? Dan zei hij nooit geen nee. Al sinds we klein waren, was hij altijd geïnteresseerd in onze boerderij. Hij heeft ontelbaar keer gevraagd, moet je nog zaaien? Moet je nog planten? Ben je al klaar met oogsten? En dat waarderen we ontzettend hard.
Ook een vast terugkerend verhaal wat opa aan mij vertelde, was het moment dat ik als klein meisje bij opa op zijn schouders in slaap viel. Daar heeft hij me echt heel vaak aan herinnerd. Wat mooi dat wij als kleinkinderen later bij je op bezoek konden gaan in het verpleeghuis en we jou dan mee naar buiten konden nemen in de rolstoel. Soms had opa dan nog heldere momenten en dan wist hij gewoon waar we naartoe moesten. Dan zei hij, hier links, hier rechts. Soms stopte ik met de rolstoel om even te kijken of hij nog wakker was en dan zei hij opeens, gas bij! Opa had al meer vaste trekjes die wij als kleinkinderen soms zo typisch vonden. Zo heeft hij jaren op versleten sloffen gelopen, want ze waren nog niet kapot. En hij vond het heerlijk om gekriebeld te worden in zijn haren. Tabitha speelde ook graag kappertje en dan mocht ze staartjes maken in zijn haar.
Ook had je bijnamen voor de kleinkinderen. Vaak passend bij ons karakter of iets dat bij ons hoort. Zo werd ik, Eline, namelijk het kikkertje genoemd. Omdat ik uit Aardenburg de Kikkerstad kom. Dan had je nog het bengeltje, het popje, engeltje, zederikje, kereltje, sterretje of katje en stroopielikker.
Opa heeft ook altijd een goede en lekkere eetlust gehad. Dat is ook maar heel goed met 4 diëtisten in de familie. In het verpleeghuis viel dat bij de zorgmedewerkers ook op, dat opa echt veel kon eten. Meestal kreeg hij dan een grotere portie dan de andere bewoners. En 's nachts, als hij niet kon slapen, kreeg hij nog een banaan. Dat ging er altijd goed in. Ook namen wij graag taartjes of koeken voor hem mee. Waarbij hij dan met zijn guitige blik vroeg, ben ik een deugniet als ik dit opeet? En Lydia en ik zeiden dan in koor, nee hoor opa, het is allemaal voor jou. En op verjaardagen mocht opa altijd de restjes ijs opeten. Hij at de bak altijd helemaal schoon.
Tijdens verjaardagen lustte opa ook altijd wel een bordje van de Chinees. Bordje bami, wat babi pangang of een stokje saté. Opa wilde dan altijd mee de bestelling ophalen, want er lagen snoepjes op de balie bij de Chinees. Echter één keer dacht opa snoepjes mee te nemen, maar toen hij even goed keek, bleek het sambal te zijn.
Dat is hoe we ons opa herinneren. Een opa die stond te wachten met open armen voor een knuffel. De afgelopen jaren hebben we steeds een beetje afscheid moeten nemen van de opa die je was. Bedankt voor alles wat je ons geleerd hebt. Rust zacht.
Het gedicht wat ik voor jullie zal voordragen is door mijn vader zelf aangedragen. Het is een gedicht van Hanna Malta en zij schreef dit gedicht toen ze na het aannemen van de Yeshua, dat is Jezus, kennis maakte met de kerk. Het is een uiting van haar teleurstelling over de ongeïnteresseerde houding ten opzichte van Israël die ze er aantrof. Hij die droeg mijn zonden, die mij redde van de dood, die mijn pijn droeg in zijn wonden zonder klacht, hij was een Jood. Hij die wist van al mijn zorgen, die mij tilde uit de nood, en die in een nieuwe morgen stralend schijnt, hij was een Jood. Hij die spoedig zal regeren, die mij licht en leven bood, hem die ieder zal vereren als de koning, was een Jood. Hem voor wie men zich zal buigen, klein en groot, die Gods liefde kwam getuigen, werd geboren als een Jood. Hij die alles heeft verdragen en ons in zijn armen sloot, hij zal zeker van ons vragen wat wij deden met de Jood.
Dan zal Lydia nu met ons uit Openbaring 21 lezen. En aansluitend zingen we dan het aangegeven lied.
Openbaring 21, vers 1 tot 7. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij. En de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad en het nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep: Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was, is voorbij. Hij die op de troon zat, zei: Alles maak ik nieuw. Ik hoorde zeggen: Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd, is betrouwbaar en waar. Toen zei hij tegen mij: Het is voltrokken. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. Wie overwint, komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn.
Dan gaan we nu naar Esther luisteren.
Welkom thuis, hier mag je zijn, de Vader viert een feest. Welkom thuis, voor wie zoek was of vol prijs, te lang is weg geweest. Welkom thuis. Met zijn zegenende handen op je schouders geeft hij jou zijn liefde en zijn tijd. Met zijn eindeloze goedheid en vergeving heet hij je welkom. Voel je thuis, je bent vrij. Je bent vrij. Welkom thuis, hier mag je zijn. De Vader viert een feest. Welkom thuis, voor wie zoek was of vol prijs. Te lang is weg geweest. Welkom thuis. Met zijn mantel om je heen geeft hij bescherming. Hij is trouw in zijn barmhartigheid. Met zijn eindeloze goedheid en vergeving heet hij je welkom. Voel je thuis, je bent vrij. Je bent vrij. Kom maar binnen, hij sluit je in zijn armen. Je hoort hier in zijn aanwezigheid. Deel in de vreugde en open nu je handen. Een feest voor jou bereikt. Welkom thuis, hier mag je zijn, de Vader viert een feest. Welkom thuis, voor wie zoek was of voor prijs, te lang is weg geweest. Welkom thuis, hier mag je zijn, de Vader viert een feest. Welkom thuis, voor wie zoek was of voor prijs, te lang is weg geweest. Welkom thuis, hier mag je zijn, de Vader viert een feest. Welkom thuis, voor wie zoek was of voor prijs, te lang is weg geweest. Welkom thuis.
Mm. De tekst waar ik enkele momenten met u bij wil stilstaan is Openbaring 21 vers 5a. Hij die op de troon zit zei, alles maak ik nieuw. En na de overdenking willen we zingen over het nieuwe Jeruzalem, lichtstad met uw parelenpoorten. Tante Mientje, kinderen en kleinkinderen, verdere familie, vrienden en bekenden van Johan Arends. Ik sta hier vanmorgen een beetje in een dubbelrol. U hebt dat al wel kunnen horen als ik het over de oom Johan heb. Ik ben namelijk eentje van de koude kant, getrouwd met een van de nichten. En dat was best wel een voordeel, ook voor oom Johan, want ze vonden dat wel prettig, een gereformeerde dominee erbij in de familie. Want dan konden ze op verjaardagen eindeloos ook over de kerk praten, met een dominee erbij. Door de broers en eventuele andere genodigden werden namelijk altijd drie punten besproken op verjaardagen. En dat was geld, politiek en kerk. In willekeurige volgorde. Ik herinner me nog dat ze altijd probeerden om als eerste hun belastingaangifte te hebben ingevuld. Dat werd dan op een verjaardag besproken. Hoe vroeg was jij erbij dit keer? Nou, dat was altijd op de eerste dag dat het kon. Dan denkt u natuurlijk, waarom maakten ze nu zo'n haast? Want nou, dat was omdat ze altijd nog wel iets terug verwachten en dan hadden ze des te eerder binnen. Kijk, dat was ongeveer het sfeertje. En zo werd er eindeloos gepraat, daar op de bank, in de huiskamer aan de Singelweg, waar mijn schoonouders wonen. Er werd gepraat en er werd ook uitgebreide tijd over voorgenomen. Ik herinner me nog dat oom Johan altijd onderuitgezakt op de bank zat en zijn verhalen opdist. En op een van die verjaardagen heeft hij ook gevraagd van, Dick, zou jij ooit, als het nodig is, het is inmiddels meer dan 15 jaar geleden dat hij dat vroeg, mijn begrafenis willen leiden? Ik zeg natuurlijk. Ik zeg op één voorwaarde. Ik zeg, en dat is dat ik wel eerlijk mag zijn. Zo zegt hij. Ik ga natuurlijk niet vertellen dat we nu een stille, meegaande man gaan begraven, die nergens een mening over had. Nee, hij zegt, maar dat is ook niet nodig. Nou, dus vanmorgen zal ik wat dat betreft ook gewoon eerlijk zijn. Maar toen zat ik te denken bij het maken van deze overdenking van ja, eigenlijk zijn al die dingen die ik tot nu toe heb verteld en die ik ook in het in memoriam en de herinneringen van de kleinkinderen heb gehoord, wel zo'n beetje de dingen die hem kenmerken. Gewoon een gezellige man die een mening had, die soms heel fel kon zijn, maar die wel het hart op de goede plaats had. En, dat zeg ik ook als dominee, die ook onvoorwaardelijk zijn Heer wilde dienen. En hij wist best dat hij daar niet volmaakt in was. We hebben ook in het in memoriam wel een paar dingetjes gehoord van, ja, het was ook wel eens ingewikkeld. Het was ook wel eens dat hij wel kon uitdelen qua woorden, maar dat wat minder makkelijk vond om te incasseren. Nou, ik denk dat dat ongetwijfeld klopt. Maar hebben wij niet allemaal zo onze kanten waarvan we zeggen, nou, eigenlijk zouden we dat liever anders willen? En kijken we niet allemaal de wereld in met de gedachte van, eigenlijk zou dat anders moeten zijn? En wat is het dan bijzonder dat op de sterfdag van oom Johan Israël werd aangevallen door drones vanuit Teheran, Iran. En vandaag op zijn begrafenisdag vlogen er weer drones, maar dan de andere kant uit. En waar vandaan ze kwamen is nog niet helemaal duidelijk, maar men moet je niet altijd geloven. Zeker niet als het de wereldpers is over Israël. dat vanuit Israël kwam. Oom Johan was een hartstochtelijk liefhebber van Israël. Dat stond centraal ook in zijn geloof. Ik herinner me nog dat als ik weer eens een keer in Zaamslag had gepreekt, waar ik de laatste jaren naar de kerk ging. Eigenlijk best bijzonder dat hij naar een hervormde gemeente ging als gereformeerde ouderling. Maar hij deed dat, want hij hoorde daar het evangelie. Het evangelie van redding en verlossing, maar ook het evangelie dat verbonden was met Israël. En dat was een passie die wij beiden ook wel deelden. En die dan ook uitgebreid besproken werd als we daarna koffie kwamen drinken. En dan vertelde hij wat hij van Israël vond. Nou was dat meestal een wat politiek getint verhaal. Hij had daar ook allerlei folders voor en onderstreepte bladen van christenen voor Israël. En dan kon hij met passie vertellen over dat Israël en hoe dat een rol speelde in de wereld. Hij was een Jood, zei hij ook over Jezus. Natuurlijk, hij was de zoon van God, dat is de andere kant. Maar hij was ook een Jood. En dat was iets waar aandacht voor moet zijn. Ook in de kerk. Hij vond dat belangrijk. Dat we niet zomaar zeiden van God heeft iemand zijn zoon naar de aarde gestuurd om ons te verlossen van onze zonden. En dat we het alleen maar over het kruis van Golgotha hadden. Maar dat God ook heel bewust gekozen heeft om Jezus in zijn verbondsvolk te geven. Iemand anders heeft het ooit eens zo verwoord. God heeft zijn zoon niet geboren laten worden in België of in de Verenigde Staten, maar onder zijn volk Israël. En hij koos niet het presidentsgeslacht Kennedy's of de Hohenzollers in Duitsland, Pruisen, maar hij koos voor het koningshuis van David om daar zijn zoon te geven. Jezus was een Jood, iemand uit het geslacht van David. En God paste zich aan in wie hij was, in hoe hij wilde zijn aan dat volk. Was dat volk nou zo geweldig? Nou nee, als je eerlijk de Bijbel leest, dan kun je eigenlijk alleen maar zeggen dat de missie van dat volk, namelijk tot een zegen zijn voor alle andere volken op aarde, dat uit zichzelf niet gelukt was. Dat het Oude Testament eigenlijk op een fiasco was uitgelopen. Kijk, God had eerst de hele wereld op het oog. Daar is mee begonnen. En toen die wereld faalde, toen zei hij, ik maak er een einde aan. Toen kwam de zondvloed. 8 mensen werden gespaard. En begon een nieuwe wereld die God gaf. Een nieuw begin. En ook dat liep weer mis. En toen zei God, uit al die volken kies ik nou 1 volk wat mijn oogappel is. Wat mij aan het hart ligt. En dat werd Israël. Uit Abraham groeide een groot volk. En dat mocht wonen in het beloofde land. Maar het werd meteen aan het werk gezet. Het moest tot een zegen zijn voor alle andere volken op aarde. En dat lukte niet altijd even best. En dat is nu de betekenis van Jezus als Jood. Dat hij in Israël, als het ware, het werk voltooid heeft. Hij is tot een zegen geweest voor heel de wereld. Hij heeft het leed van heel de wereld gedragen. Hij heeft alle dingen nieuw gemaakt. Bij de voorbereiding van deze dienst hebben we nog even zitten steggelen welke vertaling we zouden gebruiken. Ja, het steggelen gebeurde vooral door de kinderen, hoor. Niet door mij. Ik vond het prima. Maar er moest even gekozen worden tussen herziene statenvertaling en de NBV 21. Nou, het is de NBV 21 geworden. En dat kun je aan de tekst zien. Want als je nu in een oude vertaling leest, dan staat er, hij die op de troon gezeten was, zei, zie, ik maak alles nieuw. En dat woordje zie gaat het om. Want dat is altijd de verrassing die God geeft. Zie, nu gaat er wat gebeuren. En dan moeten alle alarmbellen bij ons gaan rinkelen. Dan gaat God iets zeggen wat van wezenlijk belang is. Nou, dat woordje zie is weggevallen in de nieuwe vertaling. Ik heb zo eens zitten kijken, waar zie je dat nou terug? Want je kan natuurlijk niet zomaar een woordje wegmoffelen. Als dat zou gebeuren, dan zou oom Johan zich in zijn kist nog omdraaien. Maar er staat, alles maak ik nieuw, uitroepteken. En dat is dat woordje zie. Alle nadruk wordt erop gelegd dat God alle dingen nieuw maakt. En ik denk dat dat de grote boodschap van vandaag is. Kijk, als je zo in de familie rondkijkt, zeiden dat vanmorgen in de auto nog, dan zijn mijn schoonouders de enige van de hele familie die nog met z'n tweeën zijn. Alle anderen zijn nu alleen. En dat is niet niks. En zo zie je dat als je op een bepaalde leeftijd begint te komen, dat er dan ook mensen om je heen wegvallen. Zodat oude mensen wel eens verzuchten, ik heb niemand meer om me heen. Of ik ben een van de laatste. Ik heb niemand meer die jij tegen me zegt. Ik ben de alleroudste. Dat is best wel eens pijnlijk. En daar mag je ook best wel bij stilstaan. We verliezen iemand die ons lief was en die een plaats innam. En hoe oud iemand ook mag worden, daar zijn we bedroefd over. Maar oom Johan zou niet willen dat we dat alleen maar zouden zeggen. Want hij heeft een prachtig leven gehad, zei hij zelf. Hij heeft ervan genoten, van alle dingen die hij kon doen. Ik ga ze nu niet herhalen. Hij heeft genoten van het leven. En hij heeft ook gezien hoe God ook bij hem dingen nieuw wilde maken. Dat de gebrokenheid van de wereld ook in zijn leven werd geheeld. En dat ook hij mocht geloven dat de Heer Jezus ook voor hem aan het kruis was gestorven. En dat hij ook van die genade mag leven. En vandaag brengen we hem naar de begraafplaats. Als een laatste rustplaats. Maar we doen dat met die woorden, ik maak alles nieuw. En daar geloofde hij. Dat was zijn grote drijfveer. Dat we niet gebonden zijn aan wat hier op aarde is. Aan ons eigen leven met zijn fouten en gebreken. Ook niet in deze wereld met zijn gebrokenheid. Met zijn haat en over en weer aanvallen in de wereld. Tussen vijandige volkeren. Nee, die tijd gaat voorbij. Het oude gaat voorbij. En het nieuwe komt. En dat mogen we gewoon ontvangen. We mogen als het ware over het geopende graf van Johan Arendse heen kijken naar dat geopende graf van de Heer. En vandaar dat we vanmorgen ook begonnen zijn met dat foto met groet, waarin ook staat, genade zij u en vrede, van God de Zoon, die dwars door de dood heen ons is trouw gebleven. God de Zoon, die dwars door de dood heen ons is trouw gebleven. Hij heeft niet gezegd, jullie hebben er niks van gemaakt. Of tegen Israël, Israël heeft er niets van gemaakt. Hij heeft gezegd, ik maak alles nieuw. En als je in mij gelooft, dan gaat het oude voorbij. Dat is zelfs voorbij gegaan. En het nieuwe is gekomen. Wat is nou dat nieuwe? Nou, je zou kunnen zeggen eeuwig leven. Maar, ja, dan hoor ik jongeren nog wel eens zeggen, ja, eeuwig leven. Dat lijkt ze sowieso al niet altijd aantrekkelijk. Het is nogal lang. En wat moet je dan allemaal doen? Tot op een gegeven moment heb je de leuke dingen toch wel eens gedaan in je leven. Nou, eeuwig leven betekent vooral leven verbonden met God. Met de bron van alle goeds. En op hem mogen we hopen. Op hem mogen we vertrouwen. eeuwig leven. Maar ook altijd zonder de schaduwzijde van het leven. Ja, en dan denk je, ja, maar eeuwig leven. En dan moet eerst Jezus terugkomen op aarde, op de Olijfberg. En dan wordt die hele wereld in een oogwenk wordt die veroverd. Maar wat hebben we daar nu aan? Nou ja, dat is best wel eens ingewikkeld. Zeker op een dag dat je een begrafenisdienst met elkaar houdt. Maar ik denk dat we het zo mogen zeggen dat goede nieuws dat werpt als het ware zijn lichtstralen al vooruit. Over ons leven. En dan mogen we getroost worden. In het bijzonder u, tante Mientje. Die, ja, al jaren en jaren met oom Johan bent samen geweest. Meer dan 60 jaar, dat is een eind. En u hebt genoten van het leven. Dat gehoord in de beschrijving naar Israël geweest, op vakantie geweest, op de Veluwe, in Buslo gezwommen. En allerlei veel meer dingen. Ook in het dagelijks leven, in het werken, het omgaan met kinderen en kleinkinderen, het genieten van hen. Ja, die troost is er ook vandaag. Lijkt er niet altijd op. Lijkt alleen maar iets te zijn weggevallen. Iemand te zijn weggevallen. Maar God zegt, ik maak dat nieuw. Ik geef daaraan de vervulling. Dat je op die nieuwe aarde ook daar met vreugde aan terug kunt denken. En dat alle schaduwzijden dan vergeten zijn van deze wereld. Van het verdriet dat we vandaag hebben. En dat we ons mogen optrekken aan Gods overwinning. En Gods overwinning kun je op heel veel manieren beschrijven. En de Bijbel, die erkent voluit dat Jezus een Jood was. Door te spreken over die nieuwe aarde als het nieuwe Jeruzalem. Dat is dus niet het Jeruzalem waar nu bommen opvallen of waar bommen vandaan verstuurd worden. Dat is het nieuwe Jeruzalem waar de vrede is. Waar het licht is. En dan niet licht van de zon of de maan, van de aardse dingen, de aardse planeten. Maar de zon van God zelf. Die helderder straalt dan wij ons ooit kunnen bedenken. En dat Jeruzalem, daar mogen we naar ons leven naartoe. Naar de volmaaktheid. Naar alles wat je maar wensen kan. Naar de lichtstad met zijn parelpoorten. Daar gaan we nu van zingen. Lichtstad met uw parelpoorten. En dan centraal staat dit ene zinnetje in het refrein. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten. En we geloven dat dat voor oom Johan, broeder Johannes Arendsen, nu werkelijkheid is geworden. Amen. We zullen nu samen danken en bidden. Trouwe God en Vader, Vader van onze Heer Jezus Christus, God van Israël. Wij komen tot u en we willen u danken in deze dankdienst voor het leven van Johannes Arendsen. Wie hij heeft mogen zijn voor zijn ouders. We danken u dat hij in dat gezin ook zijn plaats mocht hebben. Een leven lang. We danken u dat hij ook steeds gezocht heeft naar de verbinding, naar de hartelijkheid. We willen u danken wie hij is geweest voor zijn vrouw, voor de kinderen, de kleinkinderen. We danken u wie hij was en hoe hij geprobeerd heeft, ongetwijfeld met vallen en opstaan, om vader te zijn in het licht van de hemelse vader, in wie hij geloofde. We danken u dat hij ook mocht getuigen van zijn Heer, Jezus Christus, die ook zijn zonde heeft voldaan en die ook hem eeuwig leven wilde geven. We danken u voor alles wat hij heeft mogen betekenen in de maatschappij en in de kerk. Alles wat hij mocht doen tot op hoge leeftijd. En Heer, geef dat we ook aan die goede dingen mogen blijven terugdenken. En de woorden van vanmorgen hielpen daarbij. Dat we ons niet blind staren op die laatste jaren waarin zijn gedachten verdwaalden. En hij in een soort parallelle werkelijkheid leefde. Soms heeft het landen in onze wereld. Maar dan ook weer vertrokken was in de schemer van de herinneringen. Vader, we willen u vragen of u troost wilt geven op deze dag aan heel de familie. Geef hen uw kracht en nabijheid als we straks ook naar de begraafplaats in Axel gaan om het lichaam van Johannes Arendsen aan de aarde toe te vertrouwen. Of zoals de Bijbel het zegt, om hem te zaaien in de aarde. Als een vrucht die zal opgaan op de jongste dag en zal bloeien tot Gods eer. Vader, we danken u voor al het goede dat er was. En geef dat wij dat goede ook mogen herinneren. Als een gave van u. Als een zegen uit uw hand. Geef dat dat ons mag troosten vandaag. En zo bidden we u. Heere, blijf bij ons. Want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw hele kerk aan de avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en uw goedheid, met uw troost en met uw zegen, met uw woord en uw sacrament. Blijf bij ons als over ons komt de nacht van beproeving en angst, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge bittere dood. Blijf bij ons in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid, tot u alle dingen nieuw maakt. En wij mogen dat zien, in geloof, vandaag al. Amen. Dan zal nu door Adrie een dankwoord worden uitgesproken.
Goedendag allemaal. Namens de familie heet ik u hartelijk welkom in de eerste plaats, maar wil ik ook bedanken voor uw komst. En in het bijzonder wil ik een aantal mensen benoemen. En dan wil ik beginnen met de stellen waar mijn vader de laatste 2 jaar verbleef. Dank daarvoor voor de goede zorgen die jullie hem gegeven hebben. Dan wil ik de ridder, de uitvaartverzorger, wil ik bedanken voor de uitvaart en de begeleiding van deze dienst. Verder wil ik de dominee bedanken voor zijn preek en de begeleider van deze dienst. En dan nog een aantal mensen van de kerk. Mevrouw Kamphuis op het orgel, de heer Schelen die de techniek verzorgt. Ik moet op mijn bril pakken. De heer Verhagen, de koester. Jan Bonen. En mevrouw Basting, dank voor uw bijdrage als ambtenaren van dienst. En voor de rest, u allen bedankt.
Dan volgen, voordat we ons slotlied gaan zingen, nog enkele mededelingen over de verdere gang van zaken. Het woord, meneer de Ridder.
Zomaar een paar korte mededelingen, want er is al zoveel gezegd. Johan Arnissen die wordt om ongeveer 3:00 begraven in Aksel. We vertrekken dan om 2:15 vanuit het kerkcentrum. En tot die tijd bent u allen welkom in het kerkcentrum om de familie te ontmoeten. Er is voor iedereen koffie en broodjes. Er is gerekend op jullie in ieder geval. Hartelijk welkom. Ja, Johan is de laatste van onze oude dragersploeg die nog in leven was. Zoveel mensen heeft hij weggebracht, wat hij overigens allemaal bijhield in een schriftje. Meerdere schriftjes over al die jaren. Ja, straks wordt hij zelf nu uitgedragen. Overigens, de moppen die wij vertelden onder de diensten waren geen pezenmoppen natuurlijk. Hè? Nee. En wat ik nog wel wil vermelden, in Aksel zijn er 2 begraafplaatsen. Dus het is de begraafplaats van de Westsingel. En dat herinner ik me nog omdat Johan een keer mis geweest is. Die stond te wachten op de stoet aan de Burgklaan. En wij kwamen niet. Dus ja. Ik zie jullie straks nog in het kerkcentrum.
Ja, sommige dingen moet je even rechtzetten voordat er misverstanden ontstaan. Hè? Ja, zo gaat dat. Toen we de dienst gingen voorbereiden, was mijn eerste vraag: hoe heet de dienst? En toen was er eerst sprake van afscheidsdienst, dienst van woord en gebed. Maar al heel snel was het, een dankdienst. Vandaar dat u ook de witte antependia ziet hangen. De kleur van de overwinning. Van die overwinning van onze God, die alle dingen nieuw maakt, gaan we nu zingen. U zij de glorie, opgestane Heer.
Thank you.
We gaan nu hier vandaan en straks zal Johannes Arendsen worden uitgedragen uit deze kerk. En we luisteren daarbij naar het Israëlisch volkslied. Dat is heel bijzonder. Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Maar denkend vanuit oom Johan is het wel te begrijpen. Hij geloofde vast en zeker dat God zijn volk, zijn uitverkoren volk, niet vergeten is. En dat hij eens, zoals Romeinen het zegt, als de volheid van de heidenen, dus de niet-Joden, is binnengegaan, dat God gans Israël behoud zal geven. Dan zal Israël zich bekeren tot de Messias. Hoe dat kan, ja, daar staan wij soms met onze mond vol tanden. Maar het gaat gebeuren. God heeft het beloofd. En onder de zegen van die God, die alle dingen draagt in zijn hand, willen we nu zijn zegen ontvangen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.